Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Op 9 en 10 december 1991 komen 11 regeringsleiders en 1 president bij elkaar in Maastricht. Ze zullen daar besluiten nemen die de toekomst van Europa ingrijpend veranderen. Besluiten die ons leven tot op de dag van vandaag bepalen. In Maastricht wordt de EU vormgegeven zoals we die nu kennen en worden onomkeerbare stappen gezet richting de euro, al heet die dan nog niet zo. In deze miniserie van Café Europa nemen we je mee terug naar die 2 decemberdagen. Wat hebben de Europese leiders voor ogen? Wat spreken ze precies af en, net zo belangrijk, wat niet? En hoe werkt dit alles nou door in het Europa van vandaag? Ik ben Annette van Soest en samen met Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Maastrichtenaar, bezoek ik 4 plekken die een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. Eerder al waren we bij het gouvernement en Château Neerkan. In deze 3e aflevering nemen we je mee naar het MEC. Het Maastrichts Expositie- en Congrescentrum was het perscentrum tijdens de top.
Hallo. Goedemorgen, we zien even het MEC. Kunnen we naar binnen?
Het MEC was heel belangrijk. Het was eigenlijk de reden waardoor de top door kon gaan in Maastricht. Dat er net, want het was net eigenlijk af, het grote congrescentrum. Dat er zo'n groot congrescentrum was. Beschikbaar vlakbij het provinciehuis, het gouvernement, waar de onderhandelingen plaatsvonden. Ja, dat maakte eigenlijk de top mogelijk.
Tegenwoordig worden er evenementen gehouden zoals Holiday on Ice en kunstbeurs TEFAF. Maar 30 jaar geleden zaten hier zo'n 2000 journalisten om Europa en de rest van de wereld op de hoogte te houden van alles wat zich tijdens de top afspeelde. Dat er zoveel aandacht voor was, kwam omdat er veel op het spel stond, vertelt Mathieu.
Nou, aan de ene kant natuurlijk omdat de hele wereldpolitiek hier samenkwam in Maastricht. Hier ging het over het einde van de Koude Oorlog. Het ging over het probleem Duitsland. Het ging over de toekomst van de Europese integratie. En de Frans-Duitse as, geen kleine onderwerpen. Maar ook omdat de aanloop naar de top verre van soepel verlopen was. Voorzitter Nederland had een aantal dingen helemaal niet goed gedaan. Er waren zaken fout gelopen. Een faux pas gemaakt door minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. En daardoor was die top extra spannend, want die voorbereiding was zo slecht dat men ondertussen begon te twijfelen aan het succes van de top.
De aanloop naar de top ging dus niet over rozen.
Nee, dat kun je wel zeggen. En het cruciale schakelmoment in die aanloop, want een aanloop is altijd een half jaar. Een lidstaat is een half jaar voorzitter van de Europese Unie. En het half jaar daarna wordt een andere lidstaat voorzitter van de Europese Unie. Zo is dat nu ook nog steeds. Toen was Nederland voorzitter in de tweede helft van het jaar 1991. En in die aanloop naar de finale, de top van Maastricht in december, zijn er allerlei tussenmomenten waarin eigenlijk de conclusies van zo'n grote top, zeker als het over een verdrag gaat, al uitgekristalliseerd moeten zijn. Nederland had die rol dus om die top goed voor te bereiden. En ergens rond de herfstvakantie was een eerste pijlmoment of Nederland die rol goed aan het vervullen was. En wat bleek? Nederland kwam met een voorstel dat eigenlijk door alle andere lidstaten werd afgewezen en moest dus gewoon helemaal terug naar de tekentafel, terwijl het er nog maar een paar weken te gaan waren tot de top van Maastricht.
En dat moment staat bekend als Zwarte Maandag. Vertel.
Ja, het staat zo bekend, met name in de Nederlandse diplomatie en Nederlandse politiek, omdat Nederland toen eigenlijk gewoon voor de bühne van heel Europa afging met dat voorstel dat ze hadden gedaan. En waar zat hem nou eigenlijk de crux? Nederland had van het voorgaande voorzitterschap geleerd dat men ambitieus moest zijn. Want in de eerste helft van 1991 was Luxemburg voorzitter geweest. Aan hen was eigenlijk gevraagd, kom eens met een blauwdruk voor een verdrag dat we misschien aan het eind van dit jaar kunnen afsluiten. En Luxemburg was met een realistisch, maar heel bescheiden voorstel gekomen volgens de meeste lidstaten. En eigenlijk hadden die Luxemburg een draai om de oren gegeven aan het einde van hun voorzitterschap van zo, ja, dit is veel te weinig ambitieus. Dit gaat over hele grote dingen. We moeten niet blijven hangen in allerlei oude technocratie. Nee, we moeten een politiek statement maken met dit verdrag. En daar voldoet het Luxemburgse voorstel niet. Toen had Nederland geconcludeerd, we moeten ambitieus zijn. Dus Nederland, op dat moment eigenlijk ook wel een zeer pro-Europese lidstaat... met allerlei ambities om ook leiderschap te tonen in de Europese gemeenschap... was met een voorstel gekomen dat heel erg ambitieus was... en dat door velen werd gelezen als een voorstel voor een federatie. Een soort algemene eenwording van die Europese gemeenschap... volgens het federatiemodel met grote bevoegdheden overdrachten van lidstaten naar het supranationale niveau in Brussel. En ja, dat was eigenlijk de kern van het Nederlands voorzitterschap. En
Nederland was dus de eurofiel van het stel?
Zeker. Nederland was op dat moment de eurofiel van het stel. En de regering Lubbers liet zich dat ook aanleunen. Daar zaten Europeanen in die vonden dat ze moesten leveren op dit historische moment. Hans van den Broek was iemand die zeer pro-Europees was. Maar ook Piet Dankert, de staatssecretaris van Europese Zaken, voormalig lid van het Europees Parlement, was heel erg serieus om die Europese integratie echt een hele grote stap voorwaarts te brengen. En daar hoorde volgens deze mensen een politieke unie bij.
Maar het kwam eigenlijk uit de koker van commissievoorzitter Jacques Delors, toch?
Ja, uiteindelijk was het zo dus dat Nederland kwam met dat hele ambitieuze voorstel. Het kernpunt daarin was dat federatie-idee. En dat was gekoppeld aan het project van de politieke unie. Dus je moest niet alleen in de markt en de munt samenwerken. Nee, je moest ook politiek gaan samenwerken. Nederland dacht dat dat ook een goed idee was. Niet alleen vanwege dat Luxemburgse voorstel wat te slap was geweest. Maar ook omdat commissievoorzitter Jacques Delors zelf met blauwdrukken kwam naar Den Haag. Zo van, ik heb wel een idee. Als u nog op zoek bent naar een ambitieus plan, heeft de commissievoorzitter wel een idee. En dat was natuurlijk inderdaad in de richting van een federatie gaande plannen met veel centralisatie in Brussel om die nieuwe ambities ook op politiek terrein voor Europa waar te maken. Piet Dankert, de staatssecretaris van Europese Zaken, kende Jacques Delors nog goed uit zijn Brusselse jaren en stelde zich eigenlijk open voor die invloed van de staf van Delors en Delors zelf in de Nederlandse voorbereidingen en nam hele grote gedeeltes daarvan over in de overtuiging dat als hij dat zou doen, dat hij dan de dekking zou hebben, niet alleen van de commissiepresident, maar ook van de Frans-Duitse as, want Jacques Delors was natuurlijk heel invloedrijk, kende ook de weg in het Élysée. En het Élysée meekrijgen betekende Duitsland meekrijgen. Dus de inschatting was, dit is ook tactisch handig om te doen, deze grote ambitie.
Maar dat bleek dus een grote inschattingsfout.
Ja, dit was een grote inschattingsfout. Vandaar ook de titel Zwarte Maandag, toen het erg toegegeven moest worden dat Nederland dit verkeerd had ingeschat. Waarom was dit nou fout gegaan? Want het leek zo'n goed idee. Nou, Nederland had zich vooral verkeken op Frankrijk. Want François Mitterrand was weliswaar een Fransman, de president. Maar was niet per se een vriend van Jacques Delors. En andersom ook niet. En eigenlijk vond François Mitterrand dat Jacques Delors veel en veel te ver ging. Hoe kon het zijn dat La Grande Nation, waar hij de president van was, nog meer bevoegdheden zou moeten gaan overdragen aan een Europees niveau, terwijl het daar niet veel voor terug zou krijgen. Bij de muntunie was duidelijk wat Frankrijk te winnen had, namelijk meer controle over het monetair beleid. Maar bij die politieke unie was dat eigenlijk helemaal niet duidelijk. En Mitterrand wilde dat die politiek vooral bepaald zou worden, niet uit Brussel in de toekomst, maar uit Parijs. En daarvoor was de Frans-Duitse as veel belangrijker dan de commissie. Dus François Mitterrand, toen hij lucht kreeg van deze plannen van Nederland, begon daar al signalen af te geven, ook via zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dumas, van wij gaan dit niet dragen. En het was natuurlijk, het duurde niet lang voordat men in Berlijn deze signalen oppikte en dacht, oh, wij zijn eigenlijk wel voor die politieke unie inhoudelijk in Berlijn. We vinden dat verstandig, degelijk bouwwerk, dakje op de pijlers.
Het dakje, ja.
Het dakje. Maar dat moet wel politiek haalbaar zijn. En de belangrijkste manier om dat politiek haalbaar te maken is als de Fransen dit ook steunen. En als die het niet steunen, dan kunnen wij het niet doen. En dan zullen wij het als Duitsers ook niet doen. Want wij zijn de Fransen iets verschuldigd voor het feit dat zij meewerken aan de constructie van de top van Straatsburg. Namelijk dat Europese integratie en Duitse eenwording twee zijdes van één medaille zijn. Als wij de Duitse eenwording nu gerealiseerd hebben, moeten wij nu als Duitsers leveren op die andere kant richting de Fransen. En als zij daar geen politieke unie willen en wel een monetaire unie, dan is dat de Duitse lijn. En deze Frans-Duitse dynamiek had men in Den Haag niet op de radar.
Lubbers ging dus eigenlijk al knock-out in de voorbereiding. Hoe heeft Nederland zich dan tijdens de top hier gerevancheerd voor die Zwarte Maandag?
Ja, dit ligt heel subtiel, want de echte uppercut werd opgevangen door Hans van den Broek. Want die had de voorbereidingen gedaan als minister van Buitenlandse Zaken. Die moest ook de persconferentie doen op Zwarte Maandag, waarin hij zei, wij zijn afgegaan als een gieter. Lubbers was daardoor een beetje bij de schot gebleven. Dat zie je wel vaker in de Europese onderhandelingen. Vakministers worden in de eerste maanden van hun voorzitterschap naar voren geschoven.
En kunnen ook onder de bus worden gegooid?
Precies. Uiteindelijk, als het allemaal misgaat, kun je die altijd nog offeren. Dat stuk van de vakminister op het schaakbord. En dan zelf als regeringsleider nog naar voren komen om de zaak alsnog recht te trekken. Nou, dat was precies wat Ruud Lubbers zich aanmat. Dus hij deed alsof hij helemaal niet betrokken was geweest in die voorbereidingen eigenlijk. Wat niet helemaal waar was natuurlijk. Maar daardoor kon hij wel dus de rol gaan spelen van de regeringsleider met collega-regeringsleiders. Zo van, het speelkwartier is voorbij, nu begint de top en nu begint het echte werk. En nu zal Ruud Lubbers in Nederland ook revancheren door dat voorzitterschap op een constructieve en succesvolle manier in te vullen. En dat was wat hij ging doen.
En door dus ook alle principes eigenlijk los te laten.
Ja, want de consequentie hiervan was dat alle inhoudelijke voorbereidingen van Dankert, van den Broek, met de staf van Delors, en natuurlijk ook wel afgestemd in het Europa van de 12 en op heel veel inhoudelijke punten ook echt wel doordacht en gesteund, dat in één klap van tafel was. Want de top moest een succes worden en daarvoor was een heel andere opstelling nodig dan een principiële, namelijk een pragmatische.
Hoe belangrijk is de rol als voorzitter eigenlijk bij dit soort toppen? Ook als je kijkt naar het voorzitterschap van Nederland bij latere eurotoppen.
Ja, zo'n voorzitterschap kan het verschil maken. De ene keer is het belangrijk, de andere keer is het minder belangrijk. Het hangt er heel erg van af hoe je dat in weet te vullen op het moment zelf en met de omstandigheden weet om te gaan. De meest succesvolle voorzitterschappen die echt een verschil maken, die werken toch inderdaad als een soort van verbinder tussen al die verschillende standpunten van die lidstaten en de Europese Commissie vanuit een soort neutrale positie. Dus inderdaad niet vanuit een soort blauwdruk die je zelf bedacht hebt in je eigen land, maar vanuit een soort neutrale onderhandelingspositie, zoals de Engelsen dat noemen, de honest broker, die met iedereen babbelt, bijhoudt hoe de sentimenten zijn, gevoel heeft voor de gevoeligheden van anderen, al dat soort dingen meer. En
zijn wij daar goed in als Nederland om die honest broker te spelen?
En dat is niet ons natuurlijke talent. Bijvoorbeeld ons buurland België is daar veel en veel beter in. Die vullen dat ook heel vaak heel goed in. Indrukwekkend. Vaak op zo'n manier zelfs dat het pas jaren later duidelijk wordt hoe subtiel ze dat gedaan hebben. Nederland is daar niet per se goed in, maar we hebben wel succesvolle momenten gehad. Dus Lubbers heeft dat op de top zelf heel knap gedaan. Werd ook algemeen erkend in een hele moeilijke situatie met heel veel druk en spanning. Later, in bijvoorbeeld 2016, toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie en Rutte de premier was, heeft Mark Rutte dat ook heel goed ingevuld. Toen moest onderhandeld worden over de uitweg uit de migratiecrisis. En was een van de pragmatische oplossingen die toen gevonden werd en waar iedereen bij aan boord kon komen, de zogeheten Turkije-deal. En daar speelde Mark Rutte juist in die rol als voorzitter een hele constructieve en belangrijke rol in.
Een voorbeeld van de methode die Rutte en Lubbers hier in 91 inzetten, dat waren de bilateraaltjes. Kan je eens vertellen hoe dat dan gaat?
Ja, cruciaal bij die bilateraaltjes is vertrouwelijkheid en discretie. En dat betekent in eerste instantie dat je dat niet doet in de zaal waar onderhandeld wordt. Maar bijvoorbeeld in de wandelgangen waar we de vorige afleveringen zo doorheen gezworven hebben in het gouvernement, Annette. Maar ook op weg naar het toilet of even tijdens een wandeling in de tuinen van het gouvernement of aan marge van een lunch. Het gaat erom dat er een moment van vertrouwelijkheid ontstaat. En daarbij is dan heel belangrijk dat de voorzitter niet alleen inventariseert wat de pijnpunten zijn aan de andere kant, maar ook als het ware zo overkomt dat men weet dat pijnpunt staat op de agenda, op het lijstje van de voorzitter, maar het zal niet direct gekoppeld worden aan mij als persoon of lidstaat, waardoor de kans dat het weggemasseerd kan worden in de volgende fase van de onderhandelingen veel groter is. Nou, precies dit spel van bilateraaltjes, dat speelde Ruud Lubbers in optima forma die twee dagen dat er onderhandeld werd hier in Maastricht.
Terug naar de plaats van de handeling. We zijn immers in het MEC. En daar treffen we Maartje.
Hi, hallo.
Maartje.
Ja, leuk dat je er bent.
Ze neemt ons mee naar de Expo Foyer. Een grote zaal waar alle journalisten tijdens de top bij elkaar zaten.
Ja, het stond eigenlijk zo hier op het bord.
Mijn naam is Maartje Nolle en ik werk voor MEC Maastricht als Business Development Manager.
En als je zo dat zit op de Expo Foyer.
Ja. Dus die zaten hier allemaal keihard te werken. 2500 vierkante meter vol met allerlei mensen die maar verslag wilden leggen van hetgeen gebeurde. En eigenlijk in de hal verderop hierachter lagen nog alle bedrading, alle kabels, alle busjes, alle ruimtes waar eigenlijk de uitzendingen van werden gedaan. De radio, televisie, verslaglegging.
Hier zat iedereen dus te tikken, verhalen te schrijven. En in een ruimte hierachter, daar vonden dan weer de persconferenties plaats. Hè?
Ja.
De verschillende lidstaten die de pers kwamen bijpraten over de laatste ontwikkelingen.
Precies. We hebben zo'n 16 ruimtes uit mijn hoofd. Heb ik even nagekeken. Hier in het congrescentrum, in het oude gedeelte. Want we hebben ook een nieuw gedeelte wat nu is aangebouwd. Maar het oude gedeelte. Iedereen had daar zijn eigen ruimte. De Duitsers bijvoorbeeld, die vonden dat ze die ruimte nog wat meer in de Jugendstil-style moesten aankleden. Dus die hebben bij een anti-care allerlei meubels opgetrommeld om daar hun echte ruimte van te maken. En iedereen, ja, die kwam daar bijeen op gezette tijden om weer updates te geven van wat er besproken was, hoe de vorderingen gingen en wat er uiteindelijk uitkomt. En wat ook voordelig was voor dat land, wat die natuurlijk wilde dat er in dat verdrag kwam.
De slotpersconferentie aan het einde van de top vond plaats in het auditorium. Een theaterzaal met 1100 stoelen en met nog meer journalisten.
Er waren natuurlijk veel meer mensen in die zaal. Iedereen wilde dat moment vastleggen. En wat er eigenlijk gebeurde net voorafgaand aan dat moment, waar eigenlijk alle delegatieleden en de belangrijkste, hè, de minister-presidenten of de president, in dat geval alleen van Frankrijk, die nog moesten gaan bepalen, oké, hoe gaan we nu het podium op? Hoe gaan we die boodschap brengen? Wie zegt wat? Hoe laat? Wanneer? Wie als eerste? Wie als laatste? En dat werd eigenlijk nog in de coulissen, net voordat ze opgingen, besproken. De Franse president, dat is natuurlijk de enige die als staatshoofd ook aanwezig was bij de top. Eigenlijk had die als enige nog een veel strenger protocol dan alle andere gegadigden. Hij had bijvoorbeeld in plaats van 8 motors die de kolonnen bereden, 12. Hij moest als laatste landen op het vliegveld. Maar ook hij was de enige die gesminkt werd, dus make-up kreeg voordat hij op het podium ging. En eigenlijk tijdens dat moment dat hij nog even gepoederd werd, kwam Ruud Lubbers daar om nog even af te stemmen wie wat ging zeggen.
Ondanks de rommelige aanloop kwam er dus toch een verdrag met een grootse aankondiging voor de wereldpers. En dat succes straalde ook af op Nederland, vertelt Mathieu. Voor eventjes dan.
Ja, dit was natuurlijk wel een prestatie van wereldformaat. Maar onder de oppervlakte was ook wel duidelijk dat er problemen zouden kunnen komen van dit verdrag van Maastricht. En zeker ook voor Nederland zelf. Zo waren er bijvoorbeeld hele grote twijfels al tijdens de onderhandelingen bij de experts van het ministerie van Financiën. Want die keken om zich heen nadat het verdrag tot stand gekomen was en zagen dan allerlei landen waarvan ze dachten, of die nu bij een muntunie zouden moeten, dat vragen we ons ernstig af. En in Duitsland leefde hetzelfde idee bij bijvoorbeeld de Bundesbank en het ministerie van Financiën. Waar ging het dan om? Nou, landen die net waren toegetreden eigenlijk in de aanloop naar het verdrag van Maastricht in de jaren 80. Landen als Spanje, Portugal en Griekenland. Die hadden natuurlijk mee onderhandeld. Die ondertekenden het verdrag van Maastricht ook. En daar was geen duidelijkheid over of zij zouden meedoen meteen aan de muntunie. Nou, en dat was voor de experts die zich met de financieel-economische kant bezighielden in Noord-Europa toch wel een probleem. Want als zij naar die landen keken, zwakke economieën, zwakke valuta in vergelijking met sterke economieën zoals de Nederlandse en de Duitse, die ook een harde valuta hadden, dan zagen zij eigenlijk geen muntunie met deze landen voor zich die stabiel zou kunnen zijn. Dit werd onder het tapijt gehouden in Maastricht. En ja, we weten allemaal dat gedurende de geschiedenis zich verder ontplooide, dit van onder het tapijt naar de oppervlakte zou komen en heel erg bepalend zou worden. En de eurocrisis, waarin een land als Griekenland, waar weinig acht op werd geslagen, in Maastricht natuurlijk een centrale rol speelde, is als het ware de culminatie van dit probleem dat toen door diverse mensen toch al wel werd geïdentificeerd. En zo zijn er meer grote issues. We hebben het al over de politieke unie gehad vaker. Dat was ook iets waar eigenlijk niet meer over gesproken werd, maar wat wel als een probleem gezien werd door de analisten die wat dieper op de materie ingingen. Die dachten, hoe moet dat met dit technocratische project zonder een duidelijke politieke legitimatie op Europees niveau?
Wat bij mij echt wel blijft hangen is dat 30 jaar geleden wij toch een aanjager waren. De eurofiel van het stel. En dat zijn we nu, of lijken we nu, totaal niet meer. We zijn nu eerder eurosceptisch. Is dat ook zo?
Ja, dat is zo. Maar beide profielen passen bij Nederland. En Nederland is dus eigenlijk een heel grillig land in die geschiedenis van de Europese integratie. Toen de Europese integratie begon in de jaren 50 was Nederland ver weg de meest sceptische lidstaat onder de stichters. Willem Drees wilde er eigenlijk niks van weten en deed alleen mee omdat de wederopbouw gefinancierd moest worden met export van landbouwproducten. En dat moest via de Duitse markt. Dus als er samengewerkt werd in Europa en Duitsland was daarbij, moest Nederland er ook bij zijn. Later, nadat de Britten waren toegetreden in 1973, werd Nederland juist een kampioen van de Europese integratie. Toen kwam het marktproject steeds centraler te staan. Dat was iets waar exportland Nederland zich heel veel bij kon voorstellen en waar het ook een soort warme gevoelens voor had. Bovendien was het project veel angelsaksischer geworden doordat de Britten erbij gekomen waren. En ook dat paste heel goed bij het Europese profiel. Dit is de fase waarin Nederland echt een voorvechter wordt van de Europese integratie. En Ruud Lubbers zag zichzelf ook als een kampioen van de Europese integratie. Vanaf halverwege de jaren 80 liep hij voorop. En ja, goed, de Nederlandse voorstellen die we besproken hebben waren daar ook als het ware een reflectie van die Nederlandse ambitie. Toen de muntunie na het verdrag van Maastricht begon, toen werd Nederland gaandeweg door de leden die daar onderdeel van bleken te worden in de loop van de jaren 90 en 2000, dus we hebben Griekenland bijvoorbeeld, steeds sceptischer over en keert het eigenlijk terug naar de oude oorspronkelijke houding van de jaren 50, waarin het zei, ja, dit continentale project, waar Zuid-Europa eigenlijk het overwicht heeft, waar de Britten en de Scandinaviërs niet aan meedoen, want de Britten deden niet mee aan de muntunie, de Denen ook niet, en de Zweden waren nog niet eens lid. Daar voelen wij ons eigenlijk in een minderheid en niet zo thuis. Daar zijn wij eigenlijk wantrouwend, stellen we ons daar tegenover op. En dat gevoel is eigenlijk steeds dominanter geworden en door de eurocrisis enorm aangejaagd, de leningen aan de Grieken, als een soort bevestiging van wij zitten nu weer in een club waar we eigenlijk een outsider zijn. En dus zeker niet de kampioen kunnen zijn van de Europese integratie. Maar dit leidt dus tot een hele grillige positie van Nederland. Dan de kampioen van de Europese integratie, dan weer de grootste remmer. En dat
als partner weet je niet waar je aan toe bent.
Precies, dat is precies het resultaat. Dit werkt door. Op een gegeven moment weten de andere lidstaten niet meer waar Nederland nou precies voor staat. En in de laatste golf van euroskepsis, waar we nu in zitten, eigenlijk nog steeds middenin zitten, is dat weer aan de hand. Want men vraagt zich af, ja, Nederland was toch ooit het land van het verdrag van Maastricht, dat eigenlijk voorop liep toen met het creëren van die muntunie. En nu hebben wij ministers, Dijsselbloem, Hoekstra, die tot in de verste uithoeken van Zuid-Europa geciteerd worden met hun bekende one-liners over drank en vrouwen en zwakke huishoudboekjes in Zuid-Europa. En dat is eigenlijk een bevestiging van het feit dat Nederland die diepere betekenis van die eigen grilligheid niet vat. Hè? Men lijkt dat in Den Haag niet echt te registreren. En dat werkt wel degelijk door in de onderlinge verhoudingen en doet nu op dit moment de Nederlandse positie in de Europese onderhandelingen zeker geen goed.
Je luisterde naar de derde aflevering van een vierdelige miniserie van Café Europa, de podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over de belangrijke rol van gastheer Nederland bij de onderhandelingen voor het verdrag. En hoe ons land onder Ruud Lubbers heel anders naar Europa keek dan nu onder Mark Rutte. In de volgende aflevering gaan Mathieu en ik de straat op. Daar roerden demonstranten zich tijdens de Europese top. Zelfs de ME kwam in actie. Waar kwamen die spanningen onder verschillende groepen in de bevolking vandaan? Dat hoor je in aflevering 4.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.